Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. En ik wilde uit automatisme al zeggen, ik heb geen algemene mededelingen, maar dat heb ik wel. Want, let op, volgende week komt er geen podcast online en dat heeft te maken met een groot iets in mijn leven. Want ik neem van tevoren op, dus op het moment dat ik dit nu opneem is het nog niet zo. Maar op het moment dat deze aflevering die je nu hoort online komt, ga ik volgende week de Marathon van Rotterdam lopen. En ik heb er heel erg over na zitten denken, want er komt straks ook een vakantie aan. En er zijn een hoop redenen om het niet te doen. Maar ik heb besloten om mezelf gewoon een podcastloze week te gunnen in de week van de marathon. Van tevoren moet ik dingen regelen. En ik vermoed dat ik na de marathon best wel spierpijn heb en moe ben en gewoon niks wil. Dus ik dacht, ik gun mezelf gewoon een weekje vrij. En ik ga ervan uit dat jullie dat ook snappen. Dus dat betekent dat er 13 april geen podcast online komt. De week daarvoor, die je dus nu luistert, wel gewoon. 13 april niet. En die week daarop wel gewoon weer. En tegen die tijd heb ik gewoon al de marathon gelopen. Maar dat is zijde. 13 april dus geen aflevering. Ik zal het ook nog in de show notes zetten en op Instagram. Maar dan weten jullie dat alvast. Goed. Dat gezegd hebbende, genoeg over mij. We gaan gewoon beginnen met de zaak van deze week. En deze zaak is een zaak die echt serieus al vanaf de eerste week dat ik mijn podcast heb, wordt aangevraagd. En op de een of andere manier begin ik er steeds niet aan. En ik denk dat het een beetje te wijten is aan het feit dat dit een best wel grote zaak is en een bekende zaak. En dan durf ik eigenlijk mijn handen er niet aan te branden. Maar goed, ik dacht deze week, ik ga er gewoon voor. Ik ga hem gewoon met jullie bespreken. En dat is dus de zaak van Anneke van der Stap. En natuurlijk begin ik weer met de achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over Anneke. En Anneke was, toen zich dit allemaal afspeelde in 2005, nog een jonge vrouw, een jonge meid, hoe je het wil noemen. Want ze was 22 jaar oud en ze woonde en kwam uit het plaatsje Rijswijk. Anneke had een Indisch uiterlijk en dat kwam omdat ze geboren was op Indonesië. En uiteindelijk was ze geadopteerd door een Nederlandse familie. En was ze dus naar Nederland gekomen, maar van origine kwam ze dus uit Indonesië. Op het moment dat alles zich afspeelde, had ze alleen nog haar vader, want een jaar daarvoor was haar moeder aan kanker overleden, wat natuurlijk heel verdrietig is en heel naar. Dus op dat moment bestond dat gezin uit de vader van Anneke, de zus en de broer en Anneke zelf dus. Verder was Anneke heel punctueel, trouw en ze kwam echt altijd haar afspraken na. Daarnaast was ze ook nog eens dol op manga. En voor wie dat niet kent, dat is een soort van tekenstijl uit Japan. En dat vond ze dus echt heel erg leuk om te zien en te doen. Daarnaast studeerde Anneke en had ze een bijbaan bij de HEMA. Zoals je hoort dus eigenlijk een typisch begin twintiger en niks geks aan de hand. En totaal niet iemand die problemen veroorzaakt. Maar toch gaat het uiteindelijk echt gruwelijk mis. Want het is dan 11 juli 2005 en in eerste instantie is er echt helemaal niets raars aan de hand. Anneke was namelijk een weekend bij een vriend van haar geweest. Niet haar vriend, maar echt een vriend. En met die vriend deelde ze de passie voor manga, dus de Japanse tekenstijl. Deze vriend die woonde in Enschede en na het gezellige weekend was Anneke op de trein gestapt om weer terug te reizen naar Rijswijk, waar ze dus woonde. En nogmaals, dit was dus op 11 juli 2005. De volgende dag, dus na dat weekend, moest Anneke ook werken. Dus ze moest echt naar huis en zoals ik al zei, Anneke was echt punctueel. Ze kwam altijd haar afspraken na, dus het was ook heel erg raar dat ze die dag daarna niet op haar werk verscheen. Uiteindelijk besloot haar werk, de HEMA dus, om naar haar vader te bellen om te vragen of hij wist waar Anneke was. Want nogmaals, het was niet normaal dat Anneke niet op haar werk kwam opdagen. En haar vader die weet ook niet waar ze is, want Anneke is ook niet thuis. En eigenlijk stapt de vader van Anneke dan ook al vrij snel naar de politie om ze op de hoogte te stellen van haar vermissing. Want eigenlijk werd snel dus vastgesteld, Anneke is vermist, want ze is niet thuis, ze is niet in Enschede, ze is niet in Rijswijk, ze is niet op haar werk, dus ze is vermist. En bij de politie gaat het eigenlijk zoals dat wel vaker gaat. De vader van Anneke gaat dus naar de politie. Die wil melding maken of aangifte doen van de vermissing. Maar de politie die heeft zoiets van, ja, Anneke is een jonge vrouw, 22 jaar. Als ze weggaat, mag ze gaan. Ze komt vast vanzelf weer terug en dan is dit allemaal uit zichzelf opgelost. Maar de vader van Anneke die blijft volhouden dat het anders voelt, dat het niet klopt, dat ze niet op haar werk is gekomen en dat het gewoon niets voor haar is. Uiteindelijk gaan er dagen voorbij waarbij Anneke dus niet thuiskomt en waarbij er niet zo heel veel gedaan wordt vanuit de politie. Maar uiteindelijk komt er dan toch een onderzoek vanuit de politie Rijswijk en toen werd het eigenlijk gelijk wel heel erg serieus. De politie die begon namelijk met het uitpluizen en het uitpeilen van de telefoongegevens van Anneke. Want Anneke had gelukkig wel een mobiele telefoon. En uit die telefoongegevens bleek dat haar telefoon een zendmast had aangestraald in Scheveningen. 2 keer had haar telefoon gebeld naar een onbekend nummer, maar ook 2 keer mislukte deze gesprekken. En achteraf bleek dat deze gesprekken mislukten omdat er geen beltegroep meer op de telefoon van Anneke stond. En daarom dacht de politie, of denkt de politie ook, dat Anneke niet degene is geweest die heeft gebeld met haar telefoon. Want ja, bij je eigen telefoon weet je wel dat er geen beltegroep meer op staat en dat je dan dus niet kan bellen. Dus op basis van deze gegevens gingen de politiemensen er ook van uit dat Anneke zelf niet degene is geweest die dus 2 keer heeft geprobeerd te bellen. Maar het feit was dus wel dat Anneke haar telefoon in Scheveningen was geweest. En dat was een beetje wel uit de richting van haar reis. Dus de politie is naar Scheveningen gegaan om te kijken of er camerabeelden waren van die nacht en... Nou ja, uiteindelijk hadden ze beet bij een BP-tankstation. Want dat tankstation had dus beelden van die nacht. Alleen het viel vies tegen, want er stond van alles op die beelden. Maar helaas geen beeld van Anneke. En nou ja, daar hoopten ze natuurlijk wel op. Uiteindelijk tikken de dagen wederom door en Anneke duikt niet op. Maar dan na 10 dagen nadat Anneke vermist raakte, wordt haar lichaam in de bosjes langs het jaagpad in Rijswijk gevonden. Haar lichaam werd gevonden door iemand die daar een hele sterke lucht had geroken. En ja, dat bleek dus Anneke te zijn. Haar lichaam was al in verre staat van ontbinding. En daardoor waren er helaas ook heel veel sporen al vergaan. Haar kleding had ze wel aan, maar haar kleding zat wel gek aan, om zo maar te zeggen. Het zat niet zoals je het zelf aan zou doen en de politie sloot daarom ook niet uit dat er een poging was gedaan tot seksueel misbruik. Verder werden haar spullen ook niet bij haar aangetroffen. Ze was natuurlijk een weekend weg geweest naar Enschede, dus dan zou je verwachten dat ze spullen bij zich had. Dat had ze ook. Ze zou namelijk 2 tassen bij zich hebben gehad met daarin onder andere haar laptop en haar telefoon. Maar nogmaals, die werden dus niet aangetroffen bij Anneke of het plaatsdelict. Uiteindelijk werd het een lastig onderzoek omdat Anneke dus in zo'n staat van ontbinding was dat onderzoek aan haar lichaam was gewoon ontzettend lastig, want die sporen die waren zo goed als vergaan. Er zijn nog wel een aantal spullen onderzocht die ze wel veilig hadden kunnen stellen. Wat voor spullen dat waren, dat weet ik niet precies, dat is niet bekend. Maar daar werd dus wel onderzoek naar gedaan, alleen ook dat leverde niets op. En uiteindelijk richt de politie zich in het onderzoek dan ook op een paar mensen die er wat mee te maken zouden kunnen hebben. En als eerste was dat de broer van Anneke. Er was namelijk een getuige geweest die een witte bestelbus op het plaatsdelict had gezien. En toevallig had de broer van Anneke zo'n witte bestelbus. Nou ja, en daardoor ging de politie dus toch kijken naar de familie van Anneke en dan voornamelijk naar de broer van Anneke en ook uiteindelijk de vader van Anneke. Ze werden beide meerdere keren verhoord en ja, dat was natuurlijk super awkward, want het is behoorlijk pijnlijk natuurlijk als je ondervraagd wordt over betrokkenheid op de moord van je zus of je kind. Ja, Dat moet verschrikkelijk zijn. Fast forward, ze hadden er ook niets mee te maken, dus dan maakt het des te erger. Tegelijkertijd is het natuurlijk logisch, want als politie zijnde moet je alle scenario's onderzoeken. Dus ja, hoe pijnlijk het ook is, kan ik me dus ook goed voorstellen dat ze wel dat spoor goed onderzoeken. Tegelijkertijd is dat dus nogmaals super pijnlijk voor de familie. En ook nogmaals, fast forward, ze hadden er dus niets mee te maken. Een ander persoon waar de politie naar keek, was de vriend waarbij ze dat weekend was geweest, die dus in Enschede woonde. En ja, waarom? Hij was natuurlijk de laatste persoon die haar in leven had gezien. Dus ja, dat maakt je automatisch wel een beetje verdacht, helemaal als je de films en tv-series mag geloven. Dus natuurlijk ging de politie ook naar hem kijken. Het was in ieder geval voor de politie een reden om hem nader te onderzoeken. Verder was er nog een persoon en dat was Mick R. De politie had zijn persoonlijkheid getipt gekregen door een anonieme melding en getuigenverklaring. En deze melder vertelde aan de politie dat hij of zij Mick had gezien op het station Amersfoort, wat natuurlijk niet zo heel gek is. Maar men had gezien dat hij daar Anneke van der Stap zou hebben lastiggevallen. Mick was dakloos en hij verbleef in een opvang. En wat denk je? Precies op de nacht van Anneke haar vermissing was hij niet in die opvang. Want dat houden ze natuurlijk heel nauwkeurig bij zijn opvang. Dus daardoor konden ze heel erg makkelijk kijken van, hè, zou hij erbij kunnen zijn of niet? Nou ja, het had gekund, want hij was dus niet in de opvang en dat maakte hem voor de politie best wel verdacht. Uiteindelijk was er nog iets geks en dit is echt een te toevallig verhaal, zeg maar. Er was namelijk een politieagent die niet betrokken was in het onderzoek naar de moord op Anneke. Maar hij werkte dus wel bij de politie, voor de duidelijkheid. Dus hij was wel degelijk een politieagent, maar hij was gewoon niet betrokken bij het onderzoek. Hij is gewoon aan het werk op een random dag. En ineens werd hij tijdens zijn werkdag gebeld door zijn vriendin die een ex-collega op bezoek had. Hij wordt dus gebeld door zijn vriendin die op dat moment in de wc belde omdat ze zo bang was. Nou ja, hij vroeg natuurlijk wat is er aan de hand en zij vertelt dat ze dus een ex-collega op bezoek had. En deze ex-collega die had haar vriend meegenomen. En die vriend, die was echt ontzettend eng, zei ze. Nou ja, die politieagent dat vond het natuurlijk ook een raar verhaal. En vervolgens is deze agent naar zijn huis gereden, naar zijn vriendin. Hij ging even kijken wat er dan aan de hand was en wat er zo raar was aan deze man. Hij komt aangereden, gaat naar binnen. En nou ja, daar stond dus die man. En het rare was, deze man die stelde zich voor als Rob en vroeg eigenlijk gelijk aan de politieagent hoe het ging met het onderzoek naar Anneke van der Stap. En ja, dat is natuurlijk super raar, want waarom zou je dat zomaar vragen aan een agent die je niet kent, waarmee je geen band hebt, of waarom zou je er überhaupt mee bemoeien als gewone persoon? Dat is natuurlijk heel erg raar en heel erg vreemd. Dus deze agent heeft hier ook een melding van gemaakt bij het team dat wel betrokken was naar het onderzoek naar Anneke van der Stap. Het zat hem gewoon niet lekker dat deze Rob zo'n gekke vraag stelde en zo'n rare indruk gaf aan zijn vriendin. Die melding van de agent werd uiteindelijk opgenomen en genoteerd door het team, maar uiteindelijk werd er op dat moment niet zo heel veel mee gedaan. Helaas, maar daarover later meer. In ieder geval, dit waren dus een beetje de aanknopingspunten die het onderzoeksteam had. Dit waren de mensen die ze onderzochten, maar ja, ondanks de onderzoeken leidde het onderzoek niet echt naar een hele specifieke richting, naar een specifiek persoon. En uiteindelijk wordt het onderzoek na anderhalf jaar stopgezet, omdat het eigenlijk vastgelopen was en het ook niet echt vooruit leek te gaan. Tot 2 jaar daarna. Want toen boog een nieuw team zich over de zaak. En zij keken dus ook opnieuw naar het onderzoek dat daarvoor door het andere team was gedaan. En dus ook naar de mensen die het vorige team als het ware als verdacht had gemarkeerd. En eigenlijk kon iedereen worden uitgesloten behalve Rob, die dus thuis was geweest bij die politieagent. En dan maken we gelijk even een sprong naar een zaak waarin ik Anneke van der Stap al eerder heb genoemd. En dat is de zaak van Christel Ambrosius, die ook wel bekend staat als de Puttense moordzaak. En ja, de Puttense moordzaak is een van de eerste zaken die ik in mijn podcast heb besproken en heb behandeld. Dus als je die zaak wil horen en wil beluisteren, dan moet je even helemaal teruggaan naar het begin. Maar daarin komt Anneke van der Stap dus ook een soort van voor. Dus die zaken staan een beetje met elkaar in verband. In ieder geval, Anneke van der Stap, Christel Ambrosius hebben een verband, want in mei 2008 wordt er een verdachte in de zaak van Christel aangehouden, dus voor de Puttense moordzaak. Deze verdachte die kwam uit Delft en inmiddels was de agent die dus die rare man Rob in huis had gehad ook onderdeel van het nieuwe team in de zaak van Anneke. Dus waar hij eerst niet betrokken was bij het onderzoek, was hij dat dus nu wel. Dus het nieuws komt uit dat er een verdachte is aangehouden in de zaak van Christel. En iedereen krijgt het te horen. En op een gegeven moment denkt dus deze alerte agent, die dus die Rob in huis had gehad, Delft ligt relatief dicht bij Rijswijk. En ja, ik weet niet. Hij heeft op een gegeven moment gewoon bedacht, ik ga een foto opvragen van deze verdachte. En wat denk je? Dit is echt te toevallig en te bizar, maar hij herkende de man op de foto gelijk. Het was namelijk Rob, de man die bij hem thuis was geweest, de man waarover zijn vriendin hem had gebeld en ook dus de man die hem gelijk vroeg naar het onderzoek van Anneke van der Stap. Ja, te bizar. Rob bleek ook geen Rob te heten, maar Ron van Ronald, Ron P. om precies te zijn. Dus toen dat allemaal bekend werd, begon de politie ook onderzoek naar hem te doen in de zaak van Anneke. En ze keken ook of hij toevallig al eerder in het onderzoek naar voren was gekomen. En toen kwam er gelijk iets merkwaardigs naar voren. Er was namelijk een wijkagent die een melding had gemaakt vanwege vage figuren rond de plaats delict met een blauwe bestelbus. Nou ja, je bedenkt het niet, maar van wie was die blauwe bestelbus? Die bestelbus die stond op naam van Ron P. Dat hoeft natuurlijk niets te betekenen, maar het viel wel heel erg op. Het onderzoeksteam ging eigenlijk alles uit het eerste onderzoek dus weer opnieuw onder de loep nemen met Ron P. in het hoofd. En zo gingen ze dus ook de camerabeelden van het tankstation BP bekijken. Dat waren dus die beelden die helemaal als eerste werden opgevraagd en waarop de politie had gehoopt dat Anneke te zien zou zijn. Dus ze gingen opnieuw deze beelden bekijken en ja, het allereerste wat ze zien op die beelden was de blauwe bestelbus van Ron P. Op de beelden was dus te zien dat hij bij het tankstation was en ook dat hij daarna naar binnen is gegaan om wat eten en te drinken te kopen. En wat denk je? Er werd die nacht betaald met de pinpas van Anneke van der Stap. En wie pinde daarmee? Ron P. Echt wederom weer te toevallig en te bizar. Maar goed, ja, hoewel dit allemaal natuurlijk super verdacht is, dit was helaas geen sluitend bewijs, omdat Ron, bij wijze van spreken, de pinpas ook van iemand anders had kunnen krijgen. Dan is het natuurlijk nog steeds niet toegestaan om zomaar dan met iemand anders pinpas allemaal dingen te kopen. Maar goed, dat linkt je dan niet gelijk aan een moord. Ik bedoel, betalen met iemand anders pinpas is natuurlijk iets heel erg anders dan een moord plegen. Maar goed, nogmaals, het was wel heel erg verdacht en raar. En de politie wilde ook heel erg graag, natuurlijk omdat hij ook op de beelden was te zien. De wijkagent had de bus gezien. Dus wat wilde de politie? Die wilde heel graag onderzoek doen naar de bestelbus, die blauwe bestelbus van Ron P. Want wie weet zaten daar wel sporen van Anneke in. Alleen dat onderzoek was nog best wel een opgave. Want Ron bleek die bus te hebben verkocht. En de persoon die dus die bus heeft gekocht, heeft hem ook weer verkocht. En uiteindelijk is de bus meerdere keren verkocht. En uiteindelijk is die bus in Afrika terechtgekomen, waar hij diende als taxibus. Nou, best komisch eigenlijk om te bedenken wat voor reis die bus heeft gemaakt. Maar voor het onderzoek was dat natuurlijk knap lastig. Want de politie die wilde die bus natuurlijk hebben. Nou, na een hoop gedoe heeft de politie de bus teruggekocht, zodat ze spooronderzoek konden doen. En je kunt je dus dan ook voorstellen, na al die moeite die ze hadden gedaan om die bus terug te krijgen, dat de hoop ook best groot was dat ze een spoor zouden aantreffen van Anneke in die bus. Ergens in die bus, ergens achter de banken, waar dan ook. De politie had enorme hoop dat ze ook maar een minuscuul spoor zouden vinden van Anneke. Maar helaas, na heel veel uren aan sporenonderzoek, bleek er geen spoor terug te vinden van Anneke in de bus. En ja, dat was een enorme domper. Maar goed, dat betekende gelukkig niet het einde van het onderzoek. Want Ron bleek ook nog eens lijntjes te hebben met de familie van Anneke en Anneke. Althans, het zat zo. De zus van Anneke die werkte bij een strandtent in Scheveningen. En wie werkte daar ook? Ron P. Echt, je bedenkt het niet, maar deze zaak zit echt vol met toevalligheden. Of niet, want ja, toeval bestaat niet natuurlijk. Maar echt toeval op toeval. In ieder geval, de zus van Anneke werkte dus op die strandtent net als Ron. En Ron die werkte daar als afwasser en ongeveer een week voor de verdwijning van Anneke had Anneke samen met het hele gezin bij die strandtent gegeten vanwege de verjaardag van haar broer. En achteraf bleek dat Ron P. Anneke had opgemerkt en ja, haar wel zag zitten. Want waarom weet iedereen dat hij haar wel zag zitten? Hij had namelijk nagevraagd hoe ze heette. En dit betekende dus ook dat Ron en Anneke een soort van lijntje hadden. Althans, Ron wist van het bestaan van Anneke af. Best wel een hoop verdachte dingen dus. En uiteindelijk is het dan ook februari 2010. En Ron P. wordt officieel aangehouden voor betrokkenheid op de moord op Anneke van der Stap. Dit was in zijn cel, want hij zat natuurlijk al vast voor de moord op Christel Ambrosius. En hij werd dus uiteindelijk ook gearresteerd voor de moord op Anneke van der Stap. Ja, en hij wordt natuurlijk geconfronteerd met alle merkwaardige vondsten die de politie had gedaan. En hij wordt natuurlijk verhoord. En je zou dan ook denken, met alles wat ze hebben gevonden, met alle merkwaardige dingen, wat valt er nog als Ron zijnde te ontkennen? Wat valt er nog te redden? Je zou denken niets. En het lijkt dan ook wel het perfecte moment om gewoon alles maar toe te geven. Maar toch is dat niet wat Ron doet. Ron ontkent namelijk alle betrokkenheid. En ja, die houdt zijn kaken stijf op elkaar, want hij laat niets los en wil niet praten. Ondertussen kwam de politie er ook steeds meer achter hoe zieke geest hij had, hoe ziek hij was. Want hij had hele rare relaties, hele heftige relaties. Daar kwamen steeds meer verhalen van naar boven. Hij had aparte seksuele voorkeuren, maar dat is nog niet alles en dat is niet eens het ergste. Ze vonden bijvoorbeeld ook kinderporno op zijn computer. Een hele nare, zieke man dus. En dat lijkt me dan ook nog zacht uitgedrukt. Uiteindelijk komt er nog iets bizarders bij. En dat heeft te maken met iets wat de Telegraaf binnenkreeg. De krant, de Telegraaf. Bij de krant meldt zich namelijk een ex-vriendin van Ronald P. met een USB-stick. En de mensen van de Telegraaf die gingen natuurlijk kijken wat er dan op deze USB-stick stond. En wat blijkt? Het blijkt de USB-stick te zijn van Anneke. Er stonden allemaal documenten en foto's op van Anneke. En het was dus overduidelijk dat, dat de USB-stick van Anneke was. En dat Ron die USB-stick dus in zijn bezit had. Ja, heel raar natuurlijk. En uiteindelijk heeft een ex-vriendin deze stick dus naar de Telegraaf gebracht. En uiteindelijk heeft de Telegraaf na publicatie van een artikel hierover de USB-stick naar de politie gebracht. Eerlijk is eerlijk, ik heb hier een hele sterke mening over. Ik ga jullie daar niet te veel mee vermoeien. Maar ik vind het wel heel erg merkwaardig dat de Telegraaf dan eerst nog even een artikel wil plaatsen en niet meteen prioriteit zet op het brengen van de USB-stick naar de politie. Want dat deden ze dus pas na de publicatie. Maar goed, uiteindelijk komt de USB-stick gelukkig dus wel terecht bij de politie. En de politie kon hier dus ook weer mee verder en kon het gebruiken tijdens het onderzoek en ook als bewijslast voor tijdens de rechtszaak. Maar, tussen aanhalingstekens, grappig genoeg is dit niet het enige wat Ron in zijn bezit had van Anneke. Want Ron praatte dus niet, dus de politie moest zoveel mogelijk bewijs verzamelen. En daarom gingen ze natuurlijk ook alle spullen die Rob had, doorspitten. Ze keken naar alle spullen, maar ze zochten ook expliciet naar spullen die misten bij Anneke en die ze wel bij zich had moeten hebben. Waaronder een harde schijf. Anneke had dus een harde schijf en deze harde schijf die miste. En nou ja, bij Ron werd er dus alle spullen in beslag genomen en dat was eigenlijk al gedaan tijdens het onderzoek naar de moord op Christel Ambrosius van de Puttense moordzaak dus. Dus de politie is ook in de spullen die in beslag waren genomen tijdens het onderzoek naar Christel gaan kijken voor het onderzoek van Anneke. En wat vonden ze tussen die spullen? Een harde schijf. Nou ja, heel veel mensen hebben een harde schijf, dus het kan natuurlijk ook gewoon zijn. Dus het kon natuurlijk ook gewoon zijn dat Ron zelf een harde schijf had. Dus de politie is gaan kijken naar de documenten en afbeeldingen op de harde schijf. En wat bleek? Het was overduidelijk de harde schijf van Anneke. En Anneke had die mee tijdens haar weekend naar Enschede. Waardoor het dus ook vrij aannemelijk was dat Ron de harde schijf die nacht heeft meegenomen. Nou ja, wederom weer een behoorlijke vondst die erop lijkt te wijzen dat Ron te maken heeft met moord op Anneke. Of eigenlijk verantwoordelijk is voor de moord op Anneke. En uiteindelijk sluit het net om Ron zich steeds meer. Er komt namelijk nog een belangrijke getuigenverklaring vanuit de gevangenis waar Ron zat. Er was namelijk een medegedetineerde die aan de politie kon vertellen dat Ron tegen hem had verteld dat hij wel degelijk Anneke had vermoord. Hij zou haar in de bus hebben getrokken en eigenlijk gelijk hebben vermoord door haar van achteren te wurgen. En nou ja, ik vertel het natuurlijk vrij droog, maar ja, ik vind het zo gruwelijk, dus ik ga daar even een beetje snel doorheen. Maar hij heeft haar dus van achter gepakt en haar gewurgd met zijn blote handen. Daarna had hij seks met haar willen hebben, maar dat ging volgens hem niet omdat ze ongesteld was. En ja, daarom besloot hij haar maar te dumpen in de bosjes. En hij omschreef ook nog aan deze medegedetineerde hoe ze lag. Een beetje ja, in zo'n houding waarop je lepeltje had kunnen liggen. Dat zei hij, dat zijn niet mijn woorden. Maar hij had dus gezegd dat ze wel lepeltje hadden kunnen liggen. Nou ja, natuurlijk echt walgelijk en respectloos om zoiets te zeggen. Echt zo ziek dat je daaraan denkt dat je een lijk ziet en die jij hebt vermoord, dat vooropgesteld. Dus je vermoordt iemand, je dumpt iemand en iemand ligt zo hulpeloos op de grond en jij denkt dan, oh, dan kun je lepeltje liggen. Ja, echt gestoord. Maar dit is dus wel een belangrijk verhaal wat de medegedetineerde kon vertellen aan de politie. En nou ja, de politie kon dit dus ook weer meenemen tijdens de rechtszaak. Ron, die bleef zwijgen en ja, omdat hij zelf niks vertelde, had de politie uiteindelijk ook een theorie waarom hij Anneke misschien heeft vermoord. Een mogelijke theorie is namelijk dat hij eigenlijk niet Anneke als slachtoffer had bedacht. Misschien had hij namelijk wel de zus van Anneke gewild. De zus waarmee hij dus bij die strandtent werkte. De zus van Anneke die woonde niet meer thuis en Ron wist wel waar zij woonde. Zij woonde namelijk relatief dicht bij de plek waar Anneke op de tram zou stappen om naar Rijswijk te reizen. Toen ze dus van Enschede kwam dat weekend weg. En de politie sluit erom ook niet uit dat Ron de hele tijd heeft gepost bij de woning van de zus van Anneke. Om dus haar zus op te wachten. Maar ja, hij haar om de een of andere manier niet zag. En uiteindelijk wel Anneke zag, omdat zij dus daar de tram moest pakken. En uiteindelijk om die reden Anneke heeft gekozen als slachtoffer. Ja, of dit echt zo is gegaan, dat weten we niet. Want nogmaals, Ron laat niets los, maar het zou natuurlijk wel kunnen. In ieder geval, uiteindelijk is er zoveel bewijs verzameld tegen Ron door de politie dat de zaak dan uiteindelijk ook voor de rechter komt. En ja, zoals je waarschijnlijk ook al vermoedt, Er was zoveel bewijs tegen Ron dat ja, het eigenlijk ook niet anders kon dan dat hij ja, schuldig werd bevonden voor betrokkenheid op de moord op Anneke van der Stap. Er was alleen één probleem en dit vind ik zelf en vond ik zelf ook behoorlijk ingewikkeld en ik vind het dus ook lastig om uit te leggen. Maar de straf viel heel erg laag uit. Ron P. werd namelijk door te weinig overtuigend bewijs vrijgesproken voor moord. Het werd uiteindelijk namelijk doodslag als ja, veroordeling. Tegelijkertijd was hij dus al veroordeeld tot 15,5 jaar cel voor de moord op Christel Ambrosius. En daardoor kreeg hij uiteindelijk, en hou je vast, het is echt heel erg weinig, maar hij kreeg uiteindelijk 4,5 jaar voor de dood van Anneke. En dit komt dus omdat hij al eerder veroordeeld was voor de dood van Christel Ambrosius. En daardoor kon hij volgens de wet niet meer dan 20 jaar krijgen in totaal. De zaken hadden dus in theorie en volgens de wet samen berecht moeten worden, want dan was er de maximale straf van 20 jaar cel mogelijk geweest. Maar doordat hij dus al 15,5 jaar cel had gekregen voor de moord op Christel Ambrosius, ja, bleef er dus ook nog maar 4,5 jaar over voor Anneke. En uiteindelijk was dit dus dan ook de straf die hij kreeg. Echt verschrikkelijk. Gelukkig was iedereen het er wel over eens dat dit ook echt een hele lage straf was. Het Hof zelf vond het dus ook echt een extreem lage straf gezien het gepleegde misdrijf. Maar ja, door de wetten kon er gewoon geen hogere straf worden opgelegd. En ja, moet je nagaan hoe het voor de familie is. Je dochter of zus wordt vermoord en dan krijgt de dader maar 4,5 jaar cel. Dat moet echt verschrikkelijk zijn en het lijkt me dan ook amper te doen. En ja, de familie van Anneke die vond dat natuurlijk ook heel erg. Tegelijkertijd waren ze ook enigszins tevreden. Voor zover tevreden een goed woord is. Maar ze hadden wel zoiets van, nou ja, de dader heeft nu in ieder geval gezicht gekregen. En ik kan me inderdaad ook voorstellen dat dat dan wel fijn voelt. Ik bedoel, er is een persoon die terecht staat, die ja, gestraft wordt voor de dood van jouw dochter, van jouw zus. Dus dat vonden ze wel prettig, gaven ze aan. En daarnaast wordt er na de zaak van Anneke ook gekeken naar een wetswijziging om te voorkomen dat het in de toekomst vaker voorkomt dat daders zo'n lage straf krijgen voor zo'n gruweldaad. Dus dat er gekeken werd naar zo'n wetswijziging, dat gaf de familie, gaf ze aan, ook wel een soort van voldoening. Want op deze manier ja, zou de zaak van Anneke, zou de moord op Anneke toch wat bijdragen aan de maatschappij. In ieder geval, Ron P. is dus wel veroordeeld, alleen niet mega lang. Er gaat een dag komen dat hij vrijkomt en niemand weet dan eigenlijk ook of hij nog eens zal toeslaan. Ja, het is zo'n zieke persoonlijkheid en ja, echt, ik heb echt op geen enkele manier compassie voor zo'n gestoorde gek. En ja, ik hoop dan ook maar dat hij ontzettend veel karma krijgt, dat hij geen enkel gelukje in zijn leven heeft en dat hij heel eenzaam en naar sterft in zijn eentje en dat niemand een traan om hem laat. Maar goed, dat kan ik alleen maar hopen. Ik vond dit in ieder geval echt een gruwelijke zaak, zo respectloos, zo verdrietig en zo nutteloos, zoals natuurlijk heel veel moorden zijn. Maar ja, het is zo'n bizarre zaak. Er zijn zoveel dingen die zo toevallig zijn en zo gruwelijk. Ja, echt een heftige zaak en een die me in ieder geval heel erg lang bij zal blijven. En ja, dat was dan ook wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Anneke van der Stap. En voordat jullie gaan, heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. Alhoewel, misschien kan ik het beter de luistertip gaan noemen, want ik blijf podcast tippen. Maar ja, ik heb deze week weer een podcast voor jullie die ik jullie wil tippen. En dat is de podcast De Kofferbakmoord van Dagblad van het Noorden. En deze podcast die gaat over de moord op Ralf Meinema. Het is een podcast die begonnen is in 2019, maar de laatste aflevering komt uit 2022. En ik zag dus al, ik had deze namelijk zelf meerdere keren getipt gekregen en ik had meerdere keren de vraag gekregen, kan je een keer een aflevering maken over de moord op Ralf Meinema? En ik ging dus kijken naar die podcast, De Kofferbakmoord. En toen zag ik dat ik er al aan begonnen was. En dat is dus waarschijnlijk in 2019 geweest. Maar ik heb hem nooit afgeluisterd. Vraag me niet waarom, want het is een hartstikke interessante podcast. En ook een heel erg raar en mysterieus verhaal. Ik heb hem heel snel dus nu wel afgeluisterd. Echt binnen een dag of zo zat ik er al doorheen, helaas. Maar het is echt een goede podcast, zoals het Dagblad van het Noorden wel vaker maakt. Het is gewoon een goede podcast, zit goed in elkaar, het verhaal is interessant. En er zijn echt een hele hoop betrokkenen in de zaak, zoals de vader van Ralf, die in de podcast praten. En dat maakt het voor mij in ieder geval altijd heel erg interessant. In ieder geval, mijn luistertip van deze week is de podcast De Kofferbakmoord van Dagblad van het Noorden. En ja, dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze best wel lange aflevering voor mijn doen. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, @crimetalknl. En dan wil ik jullie voor nu gewoon heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.